Dit is de avonddienst van 25 maart. De boodschap wordt gebracht door Broeder van den Brink.
Broeders en zusters, vanavond wil ik in deze korte avonddienst spreken uit Markus 16. Een heel bekende tekst. Dat als u hem niet kent, dat u dan toch wel achterloopt in het volle evangelie. Maar dat doet u zeker niet hier in Den Haag. Dus Markus 16, en daarvan vers 16 en 17. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden. Maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. In mijn naam zullen ze boze geesten uitdrijven. In nieuwe tongen zullen ze spreken. Slangen zullen ze opnemen. Tot zover. Er is niet zoveel van het volle evangelie te boek gesteld in de Bijbel. Als wij ons werpen in de strijd in de hemelse gewesten, dan zouden wij graag wel wat meer informatie willen hebben vanuit de schrift. De Heer heeft het wel het een en ander gezegd, maar in de bergreden lees je er niet van. In de tweede bergrede over de laatste dingen niet, het hoge priestelijk gebed, hier en daar een opmerking. De Heer heeft lange gesprekken gehouden over het koninkrijk Gods met zijn discipelen, maar die zijn ons niet opgetekend. We hebben zijn gelijkenissen, maar daar zijn ze als verborgenheden verpakt. Het Nieuwe Testament is niet zo dik. En toch zegt hij tot ons, predik het evangelie aan alle volkeren. Dus dan moet je ook weten wat je predikt. Dat is logisch. Wie gelooft, wordt vernieuwd in zijn denken. En dan staat er, en wie gelooft zal hebben, en zich laat dopen. Wie gelooft en zich laat dopen. Ik wil veel weten over dat volle evangelie. En als ik dan de schrift lees, dan zeg ik dat evangelie van herstel en van genezing, staat dat er wel breedvoerig in. Je staat maar voor een geval. Er zijn honderden nieuwe gevallen dat je elke keer moet zeggen, hoe moet ik dat aanpakken? En dan mis je een boek waar je kunt zeggen, nou op pagina zoveel, nummer zoveel kan ik het antwoord vinden en dat pas ik dan maar toe. Dat zou wel bevredigend zijn voor een hoop mensen. Want die moeten het op een rijtje hebben staan, in een statistiek zien verwerkt. Ja, je moet een overzicht hebben. En dat vind je nou juist net niet. En waarom niet? Ja, omdat er ergens ook staat dat de Heilige Geest ons indachtig zou maken. Ja. Er staat, de Heilige Geest zal u in alle waarheid leiden. Die heb je ook nog nodig. Ja, de vaderen die spraken over sola scriptura. En dan kun je het wel horen als ze Latijn gaan gebruiken. Ja, dan moet je altijd erg voorzichtig zijn. Alleen de schrift. Ja, alleen de schrift. Maar je hebt de Heilige Geest ook nodig. Ik heb nog nooit gehoord alleen de Heilige Geest. Maar wel alleen de schrift en alleen geloof. Dan merk je al, als je die Bijbel leest, hoe lees je hem? Wat doe je nou eigenlijk? Paulus zegt, ik heb rondgereisd van Jeruzalem tot Illyrië toe, prediken dat evangelie van Christus. En dat beetje, laat ik het nou maar zo zeggen, dat in de schrift staat, dat is mijn toetssteen. Daar kan ik mij telkens op oriënteren. Maar als wij geïnspireerd worden tot spreken en tot schrijven, ja, dan moet ik toch zeker weten dat dat uit God is. En dat het niet uit de duivel is. En dan is in ons die zekerheid, en die zullen de meesten van ons wel hebben, dat evangelie dat wij hier verkondigen, dat wijkt nog wel eens af van wat je enkele straten verder misschien kunt vernemen, of een dorp verder. Nou, want Den Haag is tenslotte ook een dorp. En dan weten wij zeker, dit is toch de waarheid. En hoe weten we dat? Omdat de Geest ons daar zo duidelijk van overtuigt. En je kunt ook merken, de vijandschap is groter van onze tegenstander. Je merkt telkens, je mag een hoop zeggen en een hoop doen, maar als je dit evangelie brengt, dan stuit dat op verzet. Ik was gisteravond met een oudste van me in een gemeente. Vrijdagavond. Altijd moet hij erbij zijn, want ik heb wel eens gehad dat in de toespraak plotseling iemand begon tegen te spreken. Nou, gisteravond, nou, toen kreeg ik ook de volle laag, een leugenaar, en je was liefdeloos, en je was, en wij waren geen rechtvaardigen, maar allemaal zondaars enzovoort. Ik denk, wie heeft nou die persoon gestuurd? Ik liet het maar rustig over me heen gaan, want meestal kun je net zo min als bij je overgetuigen ertussenin komen. Ik dacht, hier, ik ben toch blij dat zo iemand gestuurd is. Ik voel dat als een aanwijzing, jongen, je moet doorgaan. Ja. Want anders zou men niet zo onfatsoenlijk zijn en zo, ik zou zeggen, zo buiten alle proporties. Hè? En het deed me ergens wel goed. Ja, ik moest er natuurlijk wel even overheen, maar ik denk, ja, het zit toch wel goed. Doorgaan. Hoe groter de tegenstand wordt. In de oorlog wordt tenslotte sterk, hoorde ik vanavond. Wij hebben een geweldige liefde tot het evangelie van Jezus Christus. Nee? En wij natuurlijk, wij lezen dat Oude Testament ook. Dat deed de Heer ook. Maar de Heer die haalde het wezenlijke eruit. Zijn discipelen koren aten op de Sabbat. Dan geeft hij het antwoord uit het Oude Testament. Terwijl het toch ook in het Oude Testament staat dat je niet werken mocht. Als ze het over de echtscheidingen hebben. En ze beroepen zich op Mozes. Nou, dan geeft de Heer ook wel een antwoord. Dat het wezen aanduidt waar het op gaat. En als de Heer zegt het is van de beginnen niet zo geweest. Dat Oude Testament verbergt ook deze boodschap. En daarom hebben wij een scherp inzicht nodig. Wij moeten ons inleven in de gedachten van de schrijvers van het Nieuwe Testament. In hun denken en in hun sfeer. We hebben nu net gelezen wie gelooft en zich laat dopen. Nou, dat lezen miljoenen christenen wie gelooft en zich laat dopen. Als ze tenminste niet zeggen, het hoort niet in de Bijbel. Want het staat tussen haakjes, maar dat heb ik wel eens meer behandeld. Maar daar staat het maar, wie gelooft en zich laat dopen. Dus daar wordt een onlosmakelijk verband gelegd tussen doop en geloof. Wie gelooft en zich laat dopen, staat er. Je zegt, nou, dat kan niemand, kan daar anders over denken. En toch laten ze zeggen dat ze duizenden en honderdduizenden kinderen dopen die geen geloof hebben. Waar je nog geen geloof kunt veronderstellen. Hoe komt dat nu? Onze voorouders die zagen dit niet. Die hingen de dwaalleer aan van de kinderbesprenging. En daarom zijn er in de kerken ook zoveel die niet zeker zijn van hun gerechtigheid. Net als die persoon gisteren vrijdagavond. Die zegt, Jezus heeft gezegd. Niemand is rechtvaardig. Ik zeg, nou, dat heeft de Heer niet gezegd en verder heb ik het maar niet verteld. Maar dat zegt Paulus, die zelf gezegd heeft, wij dan gerechtvaardigd zijn door het geloof. Maar dat zit in verband met die schriftbeschouwing, dat twijfelen. En mensen die de schrift niet hebben, die de schrift niet verstaan, die komen dus met alleen de schrift. Sola scriptura, alleen de schrift. Ja. Maar dan, omdat die geest niet werkt, gaan ze die schrift lezen op een natuurlijke wijze. Ze vallen terug in de natuurlijke wereld. En dat is eigenlijk nog maar het beste ook voor die mensen. Als je de Heilige Geest niet hebt en je leest de schrift, Ik weet wel, ik ben opgevoed in de gedachtenwereld, je moet nooit op ingevingen vertrouwen. Dat is geïnformeerd. Ja, je had wel mensen die hadden stem gehoord of ze hadden dit meegemaakt. Ze hadden iets meegemaakt en daar moet je toch niet op vertrouwen. Alleen de schrift, weet u wel. Nou, dat was voor die mensen toch nog ergens goed. Dat is duidelijk. Want als je geen zekerheid hebt dat iets uit God is, dan moet je ook niet op ingevingen vertrouwen. En op inspiraties. Want het kan net zo goed van de verkeerde kant komen. En als je geen onderscheiding van die geestenwereld hebt, zet dan het allebei maar aan de kant. Dan loop je tenminste niet het gevaar door dwaalgeesten misleid te worden. En daarom, we hadden vroeger een natuurlijke godsdienst. Je moet goed leven. En je moet je best doen. En je moet maar veel bidden. Hoe je bidden moest, dat leerden we ons nou niet. Maar je moest maar bidden. Je had je formulier gebeden, op zichzelf niet kwaad. Er staan allemaal goede dingen in. Je moet je schuld belijden en je moet het laten. En hoe je het laten moest, dat kwam weer in als vraag. Als iemand zei, ja, maar kan het niet laten? Nou ja, dan moest je het laten. En anders moest je er maar mee leren leven. Zo goed en zo kwaad als het ging. Maar wij hebben door de Heilige Geest geleid een nieuwe Bijbel ontdekt. Wij hebben een nieuwe dimensie gezien van het Koninkrijk der Hemelen. Dat zijn we wel met elkaar eens. Het geloof was er wel bij de ouders, maar dat was niet gericht op dat evangelie van Jezus Christus. Dat evangelie is alle eeuwen verschraald tot ons gekomen. Ik zou eens zeggen, het leven was eruit. En waarom? Omdat de geest eruit was. Er staat dat de geest moet leiding geven aan je geloof. Dat moet je geloof richten. En die geest, de mensen waren niet gedoopt met Gods geest. En ze leefden dus op een oud-testamentische wijze. En dat voorbeeld van de oud-testamentische heiligen, daar zochten ze naar om dat te realiseren in hun leven. En dat deden ze dan zo goed en ook zo kwaad als het mogelijk was. Jezus beriep zich ook op het Oude Testament, maar hij bracht de wezenlijke dingen naar boven. En Paulus had ook het Oude Testament op zijn knieën, als hij de schrift uitlegde in de synagoge. En dan sprak hij ook over Sara en Hagar. Maar hij zei erbij, mensen, dat heeft een andere betekenis hoor. Dat heeft een andere beduiding. Je moet dat zaakje vergeestelijken. En als ik het over Israël en Juda heb, dan moet je het ook maar veranderen in de geestelijke wereld. En als ik over de tempel spreek, dan moet je ook maar niet aan dat gebouw denken. Maar dan denken we iets hoger. Aan de hemelse tempel en aan de hemelse hoge priester. En als wij over de besnijdenis spreken, zegt Paulus, mensen, Joden, mijn gedachten gaan niet naar die natuurlijke besnijdenis, maar naar een besnijdenis die zonder handen geschiet. En zo werd ook Paulus geleid door de Heilige Geest dat hij dat durfde doen. Dat voel je wel, dat was in zijn tijd een geweldige omzwaai. Dat een man zei, gooi die besnijdenis maar aan de kant. Mensen, of je nou besneden bent of niet, het interesseert me niet. En er was nou heel de Joodse godsdienst opgebouwd. Op besnijdenis en Sabbat. Hij zegt, nou, ik ben er niet bij geïnteresseerd. Maar of je besneden bent naar het hart. Of je een Sabbatsrust hebt in de geestelijke wereld. Daar gaat het over. Jezus sprak, de gelovigen zullen deze dingen volgen. De gelovigen. En dat is zo belangrijk. Paulus zegt, ik heb je de volle raad Gods voorgehouden. Wanneer ben je een gelovige? Nou, als je gelooft in dat volle evangelie. En als je dat volle evangelie aanvaardt, dan moet je het ook doorgeven. Dat is duidelijk. Dan moet je bezig zijn met het plan van God dat hij heeft van eeuwigheid. Met zijn herstelplan. En wij zijn gedoopt met de Heilige Geest en wij hebben met elkaar al deze dingen jarenlang nu onderwezen en aanvaard. We hebben dat geloof dat de Heer in zijn evangelie van het Koninkrijk prediken, dat hebben wij opgebouwd. Onder zijn leiding Onder de leiding van de Heilige Geest zijn de schriften weer gaan herleven. Nou, en wat nu? Zijn we nu klaar? Nee, nu hebben we dat evangelie gehoord. We hebben dat volle evangelie geloofd. We hebben de boodschap van het Koninkrijk der Hemelen aanvaard. En wat moet er nu gebeuren? Nou, de Heer die zegt, en dan zullen de tekenen volgen. Kijk, daar zitten wij nu naar uit te zien. Het ene is geweest, nou moet ook het andere komen. Maar eerst moeten er gelovigen zijn. Ik kan me voorstellen dat hier broeders en zusters zijn geweest. Ze zullen er nou wel niet meer zijn. Ja, die zullen zeggen, ja, maar bij ons gebeurt er niets. Of praktisch niets. Ja. Dan vraag ik me altijd af, wie inspireert zo iemand om dat te zeggen? Ja. Want er staat, de gelovigen zullen deze tekenen volgen. En als u zegt, bij ons gebeurt er niets. En bij mij gebeurt er dus ook niets. Bedoel je? Dat is nou niet een bewijs van je geloof. Dat is een bewijs van twijfel. Dat is een bewijs dat de duivel bezig is. Met de sfeer van het Koninkrijk Gods, die gebouwd is op het geloof en op het vertrouwen om die grondig te bederven. En als je zegt, bij ons gebeurt er niets, dan ontneem je de mens nog het geloof. Kijk, dan moet je goed zien, die tekenen die volgen de gelovigen. En als je twijfelt, zegt Jacobus, dan krijg je niks. Dan heb je een verdeeld hart. Want het gaat niet over die tekenen allereerst, maar het gaat allereerst over het geloof. De gelovigen zullen deze tekenen volgen. De grote opdracht is niet om tekenen te doen, maar de grote opdracht is om het evangelie te prediken. En dat heeft de Heer gedaan. De Heer die is rondgegaan, het evangelie prediken van het Koninkrijk der Hemelen. En toen volgden hem de tekenen. En de Bijbel zegt dan, als je zegt, ja, ik zie er nog niet zoveel van. En wat er dan gezien wordt, dat geef je dus geen acht op. Dat is meestal dan zo, want er gebeurt erg veel onder ons. Maar dan zegt dus Habakkuk 2 al, zo het verbijt, nieuwe vertaling, zo het verbijt. Zo het vertoeft, verbijt het. Verbijden. Ja, niet verbijten. Dat doen we, ik hoop niet dat we dat doen. Maar al kan er verbijten en vereten. Nee, verbijden. Dat is wacht erop. Zo het vertoeft, verwacht het dan. Want het zal gewisselijk komen. Het zal niet achterblijven. En mijn rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat staat er. Mijn rechtvaardige zal uit zijn geloof leven. En als het vertoeft, verbijt het. Want het zal gewisselijk komen. En er zijn ook mensen, staat er dan, die waar, zie, opgeblazen, niet recht is zijn ziel in hem. En die zeggen, ja, daar komt toch niks van terecht. Of de Hebreeën schrijven, nee, haalt die tekst aan en zegt, als die nalatig wordt. Als die gaat twijfelen. Als die zijn opmerkingen gaat maken. Die het geloof afbreken, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Dan weet u het alvast. En laat je dan maar bevrijden van je negatieve inzichten. Nee? En ga dan maar weer eens geloven. Want wij kunnen alleen deze dingen verwachten als wij volkomen gericht zijn in het geloof. Dan gaat er ook wel wat gebeuren. Dan zullen we als gemeente eensgezind moeten geloven. De gelovigen zullen deze tekenen volgen. En dan moet je niet daartegenin gaan denken met je twijfel en met je ongeloof. Want dat had de Heer ook wel mee te maken. En hij kon geen tekenen doen vanwege dat ongeloof, staat er dan nog ergens. Eerst prediken we het evangelie over Jezus. Gestorven voor onze zonden, opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. En dan gaan we het evangelie prediken van Jezus. Over de krachten, over de geestenwereld, over het Koninkrijk der Hemelen. Je weet dan hoe het in de onzienlijke wereld functioneert. En dan op die prediking belooft Jezus dat die tekenen volgen. Dat is zijn zaak. En zo zien we dat we in de loop van de tijd, ik zie het in onze eigen gemeente ook, zijn daar die gaven gekomen. De gave van wijsheid en de gave van kennis. De inspiratiegave, zoals men wel eens zegt. Ook de profetie is naar voren gekomen. De gezichten zijn er gekomen. Kijk, en wat we nu nog eigenlijk verwachten, dat zijn die velelei krachten. Menigerlei krachten waarvan Paulus spreekt. Dat zijn die tekenen die volgen. En daar zien we naar uit. En de machten der duisternis, die zijn daar natuurlijk gloeiend tegen. Die verzetten zich. En als die haat komt, dan is dezelfde haat die ook naar Jezus oversloeg. Die farizeeërs hadden altijd geleerd, alles wat uit de onzienlijke wereld komt, is van God. Dat was hun leer. Maar als Jezus spreekt, dan spreken ze opeens van de duivel. Dan zeggen ze, hij doet die dingen, die grote tekenen en wonderen, die doet hij omdat hij geleid wordt door Beelzebul, de overste van de duivel. Dat is merkwaardig. Je moet niet zoveel over de duivel spreken, broer. Veel over God. En alles komt van God. Maar als wij dit evangelie prediken, zeggen maar nou een valse leer, dat is van de duivel. Dan zijn ze opeens bezig om terug te vallen en zeggen, ja, maar dat is van de duivel. Terwijl ze tegen je zeggen, je moet niet zoveel over de duivel spreken. Dat is een heel merkwaardige coïncidentie. Een samenloop van omstandigheid, zoals de bedelaar zou zeggen. En Jezus zegt, en je zonen dan? Hoe doen die dat dan? Ja, die doen het uit God. Hoe weet je dat nou? Hoe weet je nou dat je zonen dat uit God doen en ik het van de duivel doe? Dan moet er dan toch wel een oorzaak voor zijn. Als je boze geesten uitdrijft, dan ga je ergens het koninkrijk der hemelen binnen. Maar je zal eerst moeten geloven dat ze er zijn. Je zal eerst het evangelie moeten geloven voordat je binnen gaat. Er is geen andere weg. Er is één weg om het te geloven en een andere weg om het in de praktijk te brengen. We moeten weten hoe de zaken daar staan. We moeten Gods gedachten kennen en we moeten die van de vijand weten. Zoals Paulus zegt, zijn gedachten zijn me niet onbekend. Zijn strategie, zijn manier van handelen en optreden. Wat is hij van plan? En hoe leer je hem kennen? Nou, door het geloof. Omdat je bezig bent met de dingen die je niet ziet. Het geloof is een grond van de dingen die ik niet zie. Ik zie er geen steek van en ik ben er toch dagelijks mee bezig. Nou, dat is nou het geheim van het volle evangelie. Met bezig zijn met dingen waar je totaal niets van ziet. Met je natuurlijke ogen. En daar uit leven en daar kracht in ontwikkelen en daar de strijd aan binden. En je ziet er niets van. Nou, dan moet je dan toch geloven. Nou, dat is het nou. Daarvoor zegt de Heer, degene die geloof zullen hebben, zullen deze tekenen doen. Boze geesten zullen ze uitdrijven. Dan moet je beslist geloof hebben. Je moet nummer 1 geloven dat ze er zijn. En nummer 2, dat je sterker bent en dat je die strijd aan kunt. Geloof hebben aan het gepredikte woord en geloof hebben in de leiding van de Heilige Geest. En dan heb ik de schrift als toetssteen. En dan lees je in de Bijbel, hij genas en dreef duivelen uit. Maar dan zeg ik altijd, maar hoe deed hij dat dan eigenlijk? Ik zou dat nou wel eens op pagina zoveel willen zien, zo'n heel rijtje in omstandigheid A, zo handelen. Bij B, zo handelen. En dat vind ik niet. En de Heer maar duivelen uitdrijven, zeg ja, dat wil ik ook. U bent ons voorgegaan, maar waar is de handwijzer? Nu hè? Ja, die zouden wij zo graag willen hebben. En de discipelen, die hebben dat gezien. En die deden het ook. Ja, die hadden meer kennis. Maar hier en daar wordt er maar over gerept. Soms, een enkele keer, gaat de Heer erop in. En als men zegt, hij drijft de boze geest uit door Beelzebul, de overste der boze geesten. Dan zegt Jezus, nee, maar Beelzebul is niet verdeeld. Als ik bij een magnetiseur kom, die drijft wel geesten uit, maar hij verschaart ze. Weet u wel? Net als een boer die de koeien eruit haalt uit de wei en de paarden erin brengt. Weet je wat die magnetiseur niet kan? Wat die astroloog niet kan? Wat de hypnotiseur niet kan? Hij kan dat koninkrijk Gods niet over je laten komen. Kijk, Jezus zegt, indien ik het doe, komt het koninkrijk Gods over je. Dat is de vrede, dat is de gerechtigheid, dat is de blijdschap. En dat kunnen ze niet, omdat ze verscharen. Die yoga, die kan je wel een zekere mate van rust geven, maar hij kan je het koninkrijk Gods niet geven. En de transcendente meditatie, dat missen ze. En die, ze eisen dan, die oosterse godsdienst, dat je steeds verder erin dringt. En je raakt steeds meer verwijderd van het koninkrijk Gods. Jezus zegt, indien ik het doe, dan heb je een goed verschil. Want ik breng het koninkrijk Gods over de mensen. Ze voelen zich opgeruimd. Ze voelen zich kinderlijk blij. Ze voelen zich vrij. Maar als die anderen het doen, dan is het alleen maar een verplaatsing van troepen van de vijand. Het koninkrijk Gods komt, breekt niet door. De duisternis in een mens blijft. Alleen, het is een andere duisternis. Maar als ik tegen met mijn vinger zeg ga, dan gaan ze. Dat doet de magnetiseur ook wel, ga. En ze gaan. Maar dan komen er anderen weer voor in de plaats die weggelopen machten vervangen. Maar de Heer zegt, als ik ga, dan komt er niets anders in de plaats. Wie de Zoon vrijmaakt, zal waarlijk vrij zijn. Kijk, dat zijn zijn woorden. Kijk, die mensen die worden wel vrijgemaakt, maar zijn niet waarlijk vrij, want er komen er anderen. Wie bevrijd is van ziektemachten door Jezus Christus, die krijgt geen depressie. En je zegt, nou moeten jullie sterker zijn, want je hebt de Heilige Geest. Indringen in het huis van de sterken. Zijn huisraad roven. Maar als je zelf gebonden bent, ja, dan neem je de macht mee waar je zelf mee te maken hebt. En je dringt ook mee met die macht. En dan kun je wel eens horen van mensen, ik had daar vroeger nooit gelast van, maar na die bedieningen heb ik daar zo'n strijd mee. Gebonden mensen die verslaafd zijn aan iets, onrein zijn, die geen overwinningen kennen, die moeten maar liever niet zich daaraan wagen. Dat hebben onze voorouders ook niet gedaan. En daar waren ze nogal wijs in ook. Want waarom, als ik vraag of iemand met mij wil bidden, omdat ik in de put zit, omdat ik machten ervaar, dan vertrouw ik zo'n persoon. Ik stel mij voor zo'n persoon open. Net zo als iemand die naar een magnetiseur gaat, die stelt zich open. Kijk, een zonde die kan je verleiden, een zonde kan je overweldigen. Maar als ik naar een occult persoon ga, dan zet ik mijn hart open. Ik zeg, kom maar binnen. En als ik hier naar voren ga en ik zeg, ik wil bevrijd worden, dan zet ik me helemaal open. Ik zeg, Heer, ik vertrouw die broer. Nou, dan moet je dan ook kunnen. Daarom laat je maar zomaar niet de handen opleggen. En wat gebeurt er nu als de strijd wordt aangebonden? Nou, de Heer die zegt, er zijn twee dingen mogelijk. Ze kunnen wegvluchten, die machten. Je drijft ze weg en ze vluchten. Of ze blijven zitten. Tje. Dan zeg je, ja, dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Ja, één van beide. Ze gaan weg of ze blijven zitten. Ja. En daar zullen we het eens over hebben. Over dat wegvluchten en blijven zitten waar ze zitten. Wegvluchten, dat doen ze ook als er een magnetiseur komt. Als er dus een sterkere macht komt, dan zegt hij eruit. Nou, dan vluchten ze ook weg. Alleen komen er anderen achter. En het is het mooiste als ze wegvluchten voor de naam van Jezus. En de Heer zegt, wel, dan gaan ze zwerven. En ze zeggen, nou, we zullen nog een stelletje bijzoeken, sterker dan wij, en dan komen we weer terug. Ja. Ze zagen Jezus, ze zagen die vinger van hem, nou, ze vluchten eruit. Dat lees je bij Filippus. Ze gingen al roepend en schreeuwend, gingen ze uit de mens. Dat staat bij Paulus. En de kwalen weken, je ziet ze weggaan, die machten. Ze wijken. Nou, dat is heerlijk. Daar zijn we goedkoop vanaf. Makkelijk is dat, heerlijk is dat. Als de boze geesten uitvaren, dat zouden wij nou wel willen. Dat ze schreeuwend uitgaan, zoals in Samaria. Ja. onder luid geroep. Maar dan is het voor mij de vraag, waar blijven ze dan? Ja, niet in de afgrond, want daar vluchten ze niet heen. Ze vluchten gewoon de woestijn in. Ze vluchten naar eenzame plaatsen. Ze vluchten dus buiten de mens. Ergens. En dan gaan ze zich hergroeperen. En de Heer zegt, en dan moet je voorzichtig zijn. Dan moet je voorzichtig zijn, want ze komen daar ook terug. Ja, dat is gebeurd. Jezus heeft al door zijn verschijning duizenden en honderdduizenden boze geesten weggedreven. Alleen maar als hij in de synagoge kwam. Dan vluchten ze al. Ja. Maar die mensen die waren dus blij. Die zegt, jongen, daar ben ik gelukkig. Maar goed dat we die man gezien hebben, zeg. Die man van Nazareth. Je zult toch maar in zo'n tijd leven. Eventjes met je vinger wijzen, ze zijn eruit. Nou, heerlijk, kostelijk. Hier zijn je maar oppassen, want ze komen terug. En dan, je menselijke geest maakt je hart in orde en je gaat feest vieren. Je zegt, jongen, dat ben ik kwijt en dat ben ik kwijt. De Heer die zegt, en maar dadelijk komen ze terug met vernieuwde kracht. En heb je dan een wapenrusting om ze tegen te houden? Want de Heer die was niet altijd in Capernaum en de Heer die was niet altijd in Bethsaida. Ze misten dan zijn tegenwoordigheid. En als hij dus niet tegenwoordig was, dan kwamen ze weer terug met vernieuwde kracht. En de Heer die zegt, ik heb in Israël ontzaggelijk veel bevrijdingen teweeg gebracht. Maar de mensen die niet mij zijn blijven volgen in de geestelijke wereld, nou, die krijgen die machten weer terug. Nog erger dan zo het geweest is. Het laatste van die mensen is erger dan het eerste. Zo zal het gaan met dit geslacht, zegt de Heer. Waarom? Omdat ze niet gedoopt werden met Gods geest. Want als je gedoopt bent met Gods geest, dan heb je zijn tegenwoordigheid en dan heb je ook de wapenrusting. En dan is het zaak om dat tegen te houden. Zo wil de Heer het. Als de Israëlieten Canaan binnentrekken, dan is het het eerste wat God zegt, ik zal ze voor je aangezicht verdrijven, de vijand. En als die mensen dan hard weglopen, dan is er niks aan de hand. Nou, dan lopen ze weg. Dan gaan ze maar een 500 of 1000 kilometer verder gaan ze maar weer beginnen. Ja, waren ze niet gedood. Maar wanneer werden ze gedood? Toen ze gingen verzetten. Als ze niet weggingen. Maar het is opmerkelijk, de Heer die zegt steeds, ik zal die vijanden van je verdrijven. En dat lees je telkens in het Oude Testament, in Numeri en in Jozua. Nou gaat er iemand, zo'n macht die gaat eruit, die wordt verdreven door een machtwoord. Het huis komt op orde, je krijgt verruiming, je klaart ervan op. Je geest die gaat de dingen ordenen. En Jezus dreef vele geesten uit in Israël en dat ging net eender bij die mensen. Maar hoewel hij zoveel krachten gedaan had, geloofden ze niet in hem. Kijk, daar zat het in. Ze hadden geen geloof. Ze vonden het wel heerlijk om bevrijd te worden. En dan komen de machten terug. En die ziektegeest die komt terug met zondemachten, met leugengeesten. En de mens heeft geen keuze gedaan. De mens is niet veranderd. En het laatste is erger dan het eerste. Waarmee de Heer dus bedoelt in Matteüs 12, vers 45, maak er geen spelletje van. Het is heerlijk om bevrijd te worden, maar je zult je leven radicaal moeten veranderen om er tegenaan te kunnen bij een volgende aanval. En zo vluchten de machten weg voor Jezus. Ze vluchten weg voor de zonen Gods, voor degene die dit evangelie prediken. En zo vluchten ze weg voor de troon van God. Nu waar de aarde en de hemel vluchten voor het aangezicht van degene die op de troon zat. Plotseling. Als je je bekeert, dan zeg je, ik voel me volkomen anders, wat ben ik gelukkig. Mensen die zeggen, nou, ik ben het kwijt. Ik hoef dit niet meer en ik hoef dat niet meer. Ik heb mensen gesproken, ze waren in ene nacht bevrijd van het roken, anderen van de drank, anderen van andere zware machten. Zomaar wees. Dat is toch wel gemakkelijk. De Heer die zegt, blijf er nou maar niet op vertrouwen. Want je levensgeest maakt alles wel weer in orde, maar die vijand die hergroepeert zich. Petrus, in zijn schaduw, genazen de zieken. Dat wil zeggen, de sfeer van het koninkrijk Gods was zo machtig, zo heerlijk. Niet waar? Dat koninkrijk Gods kwam over de mens. Jezus zegt, als je die macht uitdrijft, dan komt het koninkrijk Gods over je. Er komt een blijdschap, een vrede, een herstel. Je krijgt er geen andere tussen. Maar maak er dan gebruik van om je huis in orde te houden en die geest binnen te halen. Want anders dan gaat het mis. Bij Petrus ze kwamen. Die machten die vloden. Met Paulus de zweetdoeken. Ze werden geconfronteerd met het Rijk Gods, met die macht, met die heerlijkheid, die vrede die daar die man had, die zweetdoeken droeg. Dat is dus de tegenwoordigheid van het Rijk Gods onder de mens. En dan komt het over je en de Bijbel zegt, maar zorg nou dat het in je komt, het Koninkrijk Gods. Over je, dat is prettig. Maar in je is noodzakelijk. Het koninkrijk Gods is binnen in u. Daar gaat het over. De doop des geestes en de vervulling met de geest. Het kan ook zijn dat de machten er niet uit willen. Ze blijven zitten waar ze zitten. En misschien verroeren ze zich ook nog niet zo op dat ogenblik. Dan zeg je, waar zit hij eigenlijk? Ik kan hem niet ontdekken, dat zijn de vervelende zaken waarmee je te maken hebt in het gebed. Nou, dat lees je in het Oude Testament ook. Ze kwamen in de strijd met de Kanaanieten. En ze vluchten niet. En dan komt Sihon, de koning der Amorieten. Ja, en dan wordt het gevecht. En dan vallen de doden. En dat ocht de koning van Bazan precies eender. Die gaat ook strijden, die vluchten ook niet. Ze trokken op, staat er, tegen Jozua en tegen Mozes. En als ze Kanaan binnengaan, over de Jordaan, dan is dat een gewone strijd. Jozua dekt zich in de rug. Hij zegt tegen de stam van Manasse en van Efraim, gaan jullie maar naar het noorden toe en bezet dat over Jordaanse maar. Dan heb ik mijn rechtervleugel gedekt. En als ik dadelijk in Kanaan ga, dan heb ik aan de kanten, aan de flanken, heb ik een beetje een volk waar ik op vertrouwen kan. En daar aan de linkerkant liggen de velden van Moab, die heb ik al bezet. En daar is de Dode Zee en dan trekken we rechtuit en we gaan Kanaan binnen. En dan zoeken we de beste plaats uit waar we beginnen kunnen. We hebben Jericho, we hebben water daar, we hebben vruchten, citrusvruchten. Het is een vruchtbare streek, daar kunnen we altijd op terugvallen en zo veroveren we Kanaan. Maar daar ligt daar Jericho. Nou, wat hadden die mensen van Jericho kunnen doen? Ze hadden weg kunnen gaan. Jozua die stuurt verspieders. Die stelt zich dus op de hoogte van het denken van de vijand. En wat doen ze als je op de hoogte wil zijn van het denken van je vijand? Van wat de mensen zo zeggen in Den Haag, dan moet je in een café gaan zitten. Dan moet je in een herberg gaan zitten. Dan ga je aan zo'n tafeltje zitten, je luistert eens naar links en naar rechts waar die mensen het over hebben en hoe de mening is. Nou, en die mening is, jongen, we zitten dadelijk, tussen de tang. Want dat is dat volk dat die Amorieten verslagen heeft. En die Sihon en die Och, die zijn al opgeruimd. En nou moeten wij. En dan zien ze wel, de moed is eruit. Nou, maar waarvoor gaan dan die mensen niet op hol? Waarom lopen ze dan niet weg uit Jericho als ze dan zo bang zijn? Ja, waarom niet? Want weet je, dan staat er maar Jericho, sloot de poorten. Ze zeggen, er gaat niemand meer uit, volkomen gesloten, onbereikbaar. En de machten zeggen, wij blijven zitten. We zijn wel bang, maar we blijven toch zitten. Ja. Wat moet je dan doen? Ja, dan moet je aan de strijd. Dan moet je ze eruit wringen. Ze hebben niet alleen die machten hun oorsprong verlaten, maar ze zijn gaan zetelen in de mens Gods, in de woning die God zich verkoren had. En dan zitten ze er zo goed, ze identificeren zich met de mens. Ik heb al machten horen spreken en dan zeggen ze, ik heet Piet en Piet doet wat hij wil. Ik doe wat ik wil. Oh, weet je wel. Ik doe wat ik wil. Ja. Dat is de macht. Als kinderen zeggen, ik doe wat ik wil. Dan hoor je de macht spreken. Dan is dat een macht die zich identificeert met de persoon zelf. Nou, dat zijn sterke machten. En ze hebben niks in te brengen. Misschien zegt er een kind, ja, ik wil niet zo tekeer gaan. Maar ja, ja, ze doen het toch. Ik wil niet negatief zijn. Ja, ja, maar ze zijn het toch. He? Iemand kan nooit zeggen, ik doe wat ik wil. Nee, ik ga mijn eigen gang. Want ze doen wat de machten willen. Wij kunnen alleen als de Heilige Geest ons bevrijdt en verlost heeft. Dan kan ik weer zeggen, wat ik wil, dat doe ik. Dat is heerlijk. Want dan ben ik vrij. Als ik vrij ben, dan doe ik wat ik wil. Paulus zegt, wie zal mij verlossen? Wat ik niet wil, dat doe ik. Ja. Dan kan je wel zeggen, ik wil wat ik doe. Ik doe wat ik wil, maar je doet wat hij wil. Maar als je bevrijd bent, dan de Heilige Geest die maakt de mens waarlijk vrij. En dan kun je weer doen wat je wilt. En dat is heerlijk. Maar zo'n macht is de hoofdbewoner. En jij bent de bijbewoner. Je zit misschien heel laag in de kelder. En de macht die gebruikt je huisraad. We zien die maanzieke knaap. Je hoort ze discussiëren. Wij konden hem er niet uitdrijven. Ja, waarom niet? Omdat ze bleven zitten. Dood eenvoudig. Ja. Wij maken dat ook wel mee. Een hete strijd. En die machten die laten wel terdege zien dat ze met die jongen deden wat zij wilden. En dan komt de Heer erbij, die wordt erbij geroepen. En zegt, Heer, komt u eens kijken. Wij konden hem niet aan. En als de Heer komt, dan vlucht hij niet. Dan kom. Die machten die vluchten, zo gauw ze hem zagen. Maar die macht bleef zitten. Er waren machten die zeiden, wij kennen u. En ze gingen aan de haal. Net als die volkeren. Ze sloegen op de vlucht. Maar die macht die blijft zitten. En die geeft nog eens eventjes een staaltje weggeven van zijn macht. En die jongen die valt op de grond en het schuim staat op zijn lippen. En hij wentelt zich er maar. Hij slaat zich. En dan gaat de Heer met die vader spreken en zegt, hoe lang is dat al zo? Die macht die gaat niet op de vlucht. En dan zegt de Heer, ik bestraf jou, macht. Want jij blijft aan mij zitten, ik bestraf jou. En ik beveel je nou nog, ga je van hem vandaan. En je komt niet meer in hem. Ja, dat is heerlijk. Je komt niet meer in hem. En waarom niet? Dus, nou, omdat de Heer hem in de afgrond wierp. Want die vluchtte niet. Weet je, de Heer die zegt twee dingen. Boze geesten zult gij uitdrijven. En slangen moet je opnemen. Die slangen die moet je eens vastpakken. Want die wil er niet uit. Dan moet je hem opnemen. Kijk, dat zijn de twee dingen waar een gelovige mee te maken heeft. Met machten uitdrijven, ja, dat is goedkoop. Als ze vluchten, ben je klaar. Maar dan zijn ze ook niet in de afgrond, dat is logisch. Dan gaan ze zwerven. Zorg dan dat je huis in orde is en dat je, als ze terugkomen, dat je sterk genoeg bent om ze te weren. Maar deze, die wilde er niet uit. En hoe weet ik nu dat ze in de afgrond kwamen? Omdat Jezus zegt, je moet tot die berg zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen. Kijk, Jezus gebruikt ogenblikkelijk dat beeld. Hij zegt, als ze dat niet willen, nou dan moet je zeggen, wees opgeheven en in de zee geworpen. Dan komen ze in de afgrond, dat is het beeld van de dodenrijk. En daar worden ze opgesloten. En daar worden ze onmachtig gemaakt. Tot de tijd van de oordeel, dat ze van het oordeel dat ze naar de poel des vuurs vluchten. Daar heb je dus die twee gevallen. Ze bleven zitten. En dan zegt de Heer, dit geslacht vaart alleen uit door gebed. En wat is gebed? Bezig zijn in de hemelse gewesten. Wat zegt de Heer? Uitdrijven. Ja, maar ze blijven zitten. De Heer zegt, in nieuwe tongen spreken. Slangen opnemen. Ziet u het verband? De Heer zegt, dan maar bezig zijn in de hemelse gewesten. Dat doe je dan in elk geval als je in nieuwe tongen spreekt. Dat kun je alleen maar. Maar nieuwe tongen, daar heb je niks aan op de aarde. Daar heb je alleen wat mee in de. Daar kun je alleen effect bewerken in de hemel. De Heer zegt, dan ga je door. En dan moet je ze opnemen. Dat is minder aangenaam. Maar dan moet je doorzetten. Dan moet je strijden. Opnemen. En als je ze opneemt, nou dan druk je maar goed bij die kop vast. Slangen zul je opnemen bij de kop. En dan druk je maar zo hard dat die kop vermorzeld wordt. Nee? Maar dat is de belofte. De kop vermorzelen. Door wie? Door het vrouwenzaad. Dat is dus Jezus nummer 1, zijn wij als zijn zonen, de zonen Gods. Slangen opnemen. En, dan, en hoe kom je daartoe? De gelovigen zullen deze tekenen doen. Dan zul je eerst het geloof op moeten bouwen. En anders kom je er nooit. En je bouwt het geloof op door telkens dit woord van de Heer voor je te houden. Dat als het in het kritieke ogenblik is. Ik ben net vanavond, voordat ik naar de dienst ging, nog een zieke wezen opzoeken. Nou, een oude man. En had het vreselijk moeilijk. En dat is een zeer gelovige, positieve man. Maar juist, dat heeft hij zijn hele leven gehad. Als de crisis komt, als het puntje bij het paaltje komt, dan overvalt hem een geweldige angst en is hij nergens meer. Ik weet niet of je dat kent. Zijn vrouw zegt, dat had hij in de oorlog al. En dat heeft hij nu weer bij die ziekte. En hij heeft een vertrouwen, maar tegelijkertijd een geweld. Maar toen hij de pijnen begonnen te merken, toen het ging spannen met die ziekte, nou, toen was hij nergens meer. Ik zocht hem op en de ene dag, toen zei hij, nou, hij gelooft het. En we waren blij en hij kwam tot de rust. En toen ik weer kwam, hij was nergens meer. En wat hoorde ik nu van zijn vrouw? Ze zegt, ik ben 's nachts opgestaan en ik zag het. En ik heb eens goed heb ik die macht aangepakt van angst. En nou zat hij rustig in zijn stoel. Ik zei, man, je hebt de leeftijd, al zou jij doodgaan. Ik zei, dan moet je er nog niet van ondersteboven gaan. Ik zei, je hebt geen reden om angstig te zijn. Nou, het ergste is dat je doodgaat. Nou, dan ga je sterven erbij bij de Heer. Ja, zegt hij, ik ga naar de Heer, dat weet ik zeker. Ik zei, nou, maar maak je daar zo druk over? Ik zei, maar de Heer die wil nog een tijdje leeft. Ik zei, maar dan moet je niet in de paniek komen. Kijk, die man die wist, ik ga naar de Heer. En toch zat hij in de paniek. De bezetene van Gadara. Jezus, ga eruit. Ga uit hem. En die macht die gaat, zegt, nou, zullen we eens een gesprek met elkaar houden. Dat ken je wel. Hij weigerde. Hij begint met luide stem te schreeuwen en te roepen. Hij zei, wat heb ik met u te maken? Ik heb niks mee te maken, zoon van de Allerhoogste. En ja, en dan merkt hij opeens, dan komt dat klimaat van het Koninkrijk Gods over hem. Dat kostelijke klimaat. Die vrede. En dat licht. En dat heil. En dat overstroomt heel deze omgeving. Nou, dan kan dit niet houden. Net als die machten die vluchten voor de troon. Voor die grote witte troon. Die houden het niet. En dan wordt hij panisch van angst, die macht. Hij zegt, bezweer dat het me niet pijnigt. Dan merkt zo'n macht de kracht van het Rijk Gods. Waaruit? Uit de rust en de vrede en de zekerheid die gelovige heeft. Daar gaat het over. De gelovigen zullen deze tekenen voor. Want staat niet de broeders oudsten alleen, of de voorganger, of die duivelbezweerder. Nee, de gelovigen. Ik weet niet of je hier ook toe hoort. Hoor je ook bij die categorie die de Bijbel zegt, de gelovigen in dit evangelie dat de Heer gepredikt heeft. Dan hoef je niet altijd iedereen erbij te slepen. Ik zeg niet mensen die pas op de weg zijn, maar als je dat toch jaar en jaar dit evangelie hoort, dan moet je toch ook langzamerhand behoren tot de gelovigen waarvan staat dat die machten wijken. Alleen door dat klimaat, dat deden ze bij Jezus ook, door de kracht van het Rijk Gods. En dan smeekt hij, ja, ik heb het, hij had hij maar gevlucht. Ja, en nu was het te laat, hij zegt, gooi me nou niet buiten het land, hij wil die zee niet in, hè? Ze zaten daar net aan de zee. Dat was het beeld van de afgrond. Hij zei, ik bid u niet. Och, zegt de Heer. Ga dan maar in die zwijnen als je dat zo graag wil. Dan kom je er vanzelf op. En ze stortten in de zee. Dus die machten die kwamen toch wel waar ze zijn moesten. Waarom? Omdat ze waren blijven zitten. Ze vluchten. Net als die vijanden voor Israël. Als ze vluchten, nou, dan konden ze het vege lijf redden. Maar als ze zich verzetten, dan werden ze uitgeroeid. Dan werden ze in de ban gedaan, zoals de Bijbel dat nou zegt. En de machten blijven zitten als een mensen die beleidt. Je moet je zonde beleiden. Je moet er eens over spreken. Er zijn genoeg mensen die in onze kringen zitten. En die weten drommels goed dat ze ergens aan vastzitten. Ik hoorde laatst nog een vrouw zeggen van de man. Hij heeft een geest van camouflage, zei ze. Ik zei, ja, dat kan. Een geest, hij, ja, dat is een hele gelovige man. Maar hij camoufleert iets. Hij doet net of hij vrij is, maar is het niet. En dan weten de huisgenoten natuurlijk het makkelijkste het eerste. Maar ik kreeg nou juist vandaag het verzoek om eens bij hem te komen, om eens met hem te bidden. Had het nou zelf gevraagd, had hij nooit van zijn leven gezien. Hij is toch ook al meer dan 20 jaar in het volle evangelie. Maar dan eindelijk, dan komt hij tot de overtuiging, er moet toch nog wel iets bij me eruit. Maar hij had altijd eroverheen geleefd. Je kunt je met je cultuur, oh, dat je zegt. En dan zeggen we als tegen elkaar, mevrouw en ik, het is toch een vriendelijke vent, hè? Een gezellige prater, een man van de cultuur. En dan denk je, ze zijn zo vriendelijk en ze zijn vlot in het gesprek. En toch merk je ergens, man, je zit vast. Er is iets in jouw leven dat jou afremt. En daar praat je wel overheen. En je hebt wel show genoeg naar buiten. En dan vraag je zo eens aan de vrouw. Zeg, hoe is die man? Ja. En dan is die eigenlijk niet zoals die eruit ziet. En vooral als ze onder vreemden zijn. Dan zijn het vaak heel andere mensen. En dat kom je regelmatig tegen. Als ze dan bij je op bezoek zijn. Of bij kennissen. Of je kinderen. Nou, maar dat is een fijne man. Dus ik wou dat die thuis ook zo was. Ja. Ik weet niet of je die mensen wel eens tegengekomen bent. Weet ik wel. Je moet altijd zorgen dat je er zelf niet bij hoort, hoor. Want dat zou het ergste zijn. Als je het dan zo goed ziet bij een ander. Ja. Ja. Psalm 58, dat gaat over de goden. De mensen die het voor het zeggen hebben, de bestuurders. En dan zegt, die deugen niet, zegt de psalmist. Ze doen onrecht. En dan zegt hij, hun venijn is gelijk het venijn van een slang. Als een dove adder die het oor toesluit. Die niet luistert naar de stem der bezweerders. Nog naar de volleerde belezer. Je hebt slangen in het Midden-Oosten en dan komt zo'n bezweerder. Of zo'n man met zo'n fluit, net als die Bangkok in dat verhaal van Orpheus in de Dessa. En dan speelt hij en dan gaat die slang rechtop staan. Die gaat wiegen, die doet precies wat die bezweerder wil. Maar je hebt ook slangen die houden zich doof. Hè? En je kan spelen wat je wil, maar die bezweerder die kan er geen beweging in krijgen. Ja. En dan zegt de Bijbel, let nou eens op die mensen met die machten. Ze hebben een dove geest in zich. En je kunt bidden met die mensen, je kunt die machten aanspreken, maar die hebben een doof oor. Die doen gewoon of ze niet horen, blijven gewoon zitten. Ja, dat kan. Dat maak je in de praktijk mee. Machten met een doof oor. En weet je wat de psalmist zegt? Heer, verbrijzel hun tanden in hun mond. Sla er dan maar op. Sla de hoektanden der jonge leeuwen eruit. Laat ze vergaan als een slak die voortkruipend wegsmelt. Oh, ik zie die slak al gaan over door mijn tuintje. En daar brandde de zon erop. Misschien wat zout erop, weet ik wat. En al voortslepend is, dan smelt hij weg. Dat is het gebed van de psalmist. Ja. Nou, de Heer zegt, dan moet je maar harde klappen geven. Dan moet je maar eruit ranselen. Als hij dan helemaal doof is. Houd dan maar vol. Kijk, het grote gevaar is dat je zegt, ja, zou die er wel in zitten? Want je merkt niks en je bidt met hem en je zegt in de naam van de Heer en er gebeurt niks, geen klap. Dus je zegt doorgaan en tenslotte ransel je hem er maar uit. Je slaat hem maar zijn hoektanden eruit en zijn kaak, tenslotte zijn hele kop. Dat is de gang van zaken met die dove adder. Zo waren de fariseeërs ook, dat waren ook van die doofadders. Jezus zegt slangen, anderen gebroed. Maar die wilden niet. De Heer die zegt, en die machten die waren zo, hadden zich zo geïdentificeerd dat de Heer zei, jullie zijn zelf slangen en anderen gebroed. Een hele identificatie. Dat als die mensen spraken de machten. En ze Maar de Heer zegt, maar jullie willen niet. Want je weet het wel. Maar je wilt niet. En als Jezus later Lazarus uit het graf doet gaan, een geweldig teken van het koninkrijk Gods, dan zeggen ze, hoe zullen we hem doden? Ja, daar heb je de vijand. En dan merk je opeens dat zulke mensen verstrengeld zijn met de vijand. En dan zegt de Heer, je bent huichelaars. Want je hebt de schijn dat je God dient en je bent bezet gebied van de duivel. We hebben dus gezien, machten kunnen vluchten en dan zul je moeten wapenen dat ze niet terugkomen. En dat kun je als je de Heilige Geest hebt. Dan staat de wederstaat de boze. Wederstaat hem, dat hij niet meer binnenkomt. En er zijn machten die niet weggaan. De Heer die zegt, nou die moet je optillen, als een slang. En die moet je weggooien. Waarin? In de afgrond. Dat is een berg die je in de zee moet werpen. Dat zijn de beelden, dat is die bal die moet oprollen en in een ver gelegen land slingeren. Dan heb je eens een idee dat niet elke macht, er kunnen machten vanzelf weggaan. Dan zeg je, dat is snel gebeurd. Even gebeefd, weg was die. Maar als je nou zo lang moet strijden, dan gaat hem dan maar eens naar de afgrond verwijzen, want dan is die zo'n dove adder. Ja, en dan moet die onbruikbaar worden gemaakt, want dat zijn de ergste. En zo willen we met deze boodschap doorgaan. Hè? En als je dus deze boodschap hoort, dan zegt de Heer, ben je wel vrij? Weet ik zeker dat ik vrij ben? Hè? En dan moet je eens mee te raden gaan. Want ik had vanmorgen nog een man in de bediening die ontzaggelijk veranderd is sinds de bekering. Hij zegt, ik kom naar voren, want ik wil helemaal vrij zijn. Helemaal. Nou, ik vind dat heerlijk. He? Dat wil ik ook. He? Want anders kun je kinderen niet beschermen. Anders kun je niet voor iemand op de bres staan. Dan kun je de mensen ook niet helpen. En tenslotte hebben we allemaal de opdracht. Want die strijd die houdt niet op. Maar als u dan helemaal vrij bent, dan heb je nog je kinderen. Ja, dan heb je nog je man. Dan heb je nog familieleden. En als je oudste bent, dan heb je nog een gemeente waar nog genoeg te doen is. Kijk, zo gaat het. Maar die strijd die houdt nooit op. Maar het is zo heerlijk als die strijd van binnen dan gewonnen is. Dan kun je zo heerlijk bij een andere doen. Je kunt beter voor een ander strijden dan voor jezelf. Ja? Eerst zelf overwinnen en dan voor een ander op de bres gaan staan. Dat is onze roeping. En dat zal dan wel blijven tot het einde. Amen. Meneer Visser.
Broeder Van Brink, heel hartelijk dank voor de boodschap vanavond. Actuele zaken, broeders en zusters, voor ons, waarbij we ons helemaal betrokken weten, waar we ook mee verder willen, samen. En dan is het een duidelijke zaak vanavond dat het gaat om ons geloven. Geloven in dat volle evangelie, zelf eraan beantwoorden en anderen te helpen om er te komen. Wij verliezen de moed niet, want aldoende zullen we het ook bereiken. We beoefenen ons en we weten dat we samen, gericht op het doel van God, ook in staat zullen zijn om alle vijanden te overwinnen. Prijs zijn naam. En dan lijkt het wel, zo'n boodschap vanavond, dat de machten van de duisternis geaccentueerd worden. Maar in wezen is het Jezus Christus, de overwinnaar, die tevoorschijn komt en die ons allemaal helpt om verlost en bevrijd ook anderen daarin te helpen. En het is geweldig om op deze manier als gemeente bezig te zijn. En daarin willen we volharden.